omdat we de vorige keer door omstandigheden geen opname hadden, of mogelijkheid, wil ik vanaf vers 1 lezen. En dat is eigenlijk, we hebben de vorige keer maar 3 versen behandeld. Dus dat kan allemaal prima. En de vaste bezoekers weten dat ik uit de Telos-vertaling lees. Ik weet niet of dat bekend is bij u, Telos-vertaling. Er is net weer een nieuwe uitgave van. Ik heb hier er eentje van meegenomen. Bij stichting Grace Publishing House. Daar kun je er een bestellen. Je kunt kiezen tussen blauw en bruin.
Is er iets veranderd?
Ja, zeker is er iets veranderd. Want ze hebben de versnummers nu echt voor de versen gezet. En niet voor de regels. Plus ze hebben de voetnoten nu in letters. Niet in nummers. Plus dat er nog een aantal verbeteringen zijn in de voetnoten zelf. Dus dat zijn de verbeteringen. Maar verder is die hetzelfde. 1 Timotheus 1 vers 1. Paulus, apostel van Christus Jezus, naar het bevel van God, onze heiland, en van Christus Jezus, onze hoop. Aan Timotheus, mijn echt kind in het geloof. Genade, barmhartigheid en vrede van God de Vader en van Christus Jezus, onze Heer. Blijf zoals ik je, toen ik naar Macedonië reisde, aangespoord heb nog in Efeze. Om sommigen te bevelen geen andere leer te brengen en zich niet bezig te houden met fabels en eindeloze geslachtsregisters, die vele twistvragen tot gevolg hebben dan Gods rentmeesterschap dat in het geloof is. Het doel nu van het bevel is liefde uit een rein hart en uit een goed geweten en uit een ongeveinsd geloof. Sommigen zijn daarvan afgeweken en hebben zich gewend tot zinloos gepraat. Zij willen leraars van de wet zijn, zonder te begrijpen hetzij wat zij zeggen, of waarover zij zich zo stellig uitspreken. Maar wij weten dat de wet goed is als iemand haar wettig gebruikt. Doordat hij dit weet, dat de wet niet bestemd is voor een rechtvaardige, maar voor wettelozen en weerspannigen, voor goddelozen en zondaars, voor onheiligen en ongoddelijke, voor vadermoorders en moedermoorders, voor doodslagers, hoereerders en hen die bij mannen liggen, mensenrovers, leugenaars, mijnedigen en al wat verder ingaat tegen de gezonde leer. Volgens het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God dat mij is toevertrouwd. Ik dank Christus Jezus onze Heer, die mij kracht gegeven heeft, dat Hij mij trouw heeft geacht, dat Hij mij in de bediening gesteld heeft. Mij die vroeger een lasteraar, een vervolger en een smader was, maar mij is barmhartigheid bewezen, omdat ik het onwetend heb gedaan, in ongeloof. En de genade van onze Heer is meer dan overvloedig geweest met geloof en liefde die in Christus Jezus is. Tot zover vanavond. De vorige keer hadden we trouwens de eerste 5 versen, niet de eerste 3. Nou, deze brief die we voor ons hebben, heeft weer een heel ander karakter dan dat brief die we vorig jaar met elkaar hebben besproken. En dat was de brief aan de Colossenzen, weet je nog? Daar is het centrale thema Christus als hoofd. En u weet allemaal, als u al een tijdje onderwijs hebt genoten vanuit de Bijbel, dat de gemeente, de gelovigen samen, dat zij een lichaam vormen op deze wereld. Een lichaam dat verbonden is met een mens in de hemel. Dat is het unieke van de gemeente. De Heer Jezus zegt in Marcus 10... Als de mensen tegen hem zeggen, zie uw vader en uw moeder. En zegt, nee, dit zijn mijn broers en zussen en mijn vader en moeder, zei hij de wil van God doen. Dus een hele nieuwe familie was een aantocht en die nieuwe familie is de gemeente. En de Colossenzenbrief heeft een heel diep geheim in zich. Namelijk dat Christus daarboven ons leven is. En dat alles wat hij is en waar hij zich mee bezighoudt en waar hij is, dat kenmerkt, of dat zou ons leven ook moeten kenmerken als gemeente. God heeft het hele judaïstische, joodse systeem aan de kant gezet. Dat is een beetje lastig, zeker nu we Israël zondag hebben en zo. En straks wordt dat allemaal weer hersteld. Israël krijgt weer een toekomst in het land, alle 12 stammen. Maar het Joodse systeem, de wet en alle gebruiken die erbij horen, alle zichtbare elementen, hadden eigenlijk alleen maar geleid tot het roepen, kruisigt hem. En daarom heeft God iets nieuws geschapen. En dat nieuwe is in zijn zoon, daarboven. En dat is de Colossenzenbrief. Laat je dan niet weer terugtrekken in die oude aardse godsdienst. En vandaag de dag is dat massaal in Nederland weer in opkomst. Het vieren van de Sabbat, het houden van allerlei feesten, het bezig zijn met wel en niet eten, drinken van, nou ja, enzovoort. En dat wordt dan op gelovigen gelegd. Ik kreeg vorige week nog een mail van iemand. En die zei, ik zit in een gemeente in Rotterdam en hij zegt, ik weet niet meer wat ik ermee aan moet. We mogen geen gladde vis meer eten, we mogen geen granalen meer eten, we mogen geen varkens. Toen heb ik gezegd, kerel, deze tekst, 1 Timotheüs 1 vers 7. Ze willen leraars van de wet zijn. Het is niet het kenmerk van de gemeente. De gemeente is een geestelijk volk met een geestelijk hoofd en een geestelijke godsdienst. Dat is erg moeilijk voor ons. Ik was zondag was ik in Wallingsveen. Nou, heb ik hele fijne contacten en fijne mensen ook. Fijne gemeente. Maar ook daar hebben ze alweer een heel groot kruis op het podium staan elke zondag. Hè? En dat is weer zo'n element van het iets zichtbaars willen hebben. Iets willen zien. Nou ja, op zich, ik zal er niet over vallen. Maar het is niet het wezen van de gemeente. Begrijp je wat ik bedoel? Nou, deze brief aan Timotheus heeft een heel ander kenmerk. Het gaat hier niet om het lichaam van Christus, maar het gaat hier om het huis van God. En dat vind je in hoofdstuk 3 vers 15. Dat is eigenlijk een kerntekst voor deze brief. En daar zegt hij in hoofdstuk 3 vers 15 tegen Timotheus: als ik uitblijf, schrijf ik opdat je weet hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God, de pilaar en de grondslag van de waarheid. Het huis van God heeft veel meer de nadruk op ons getuigenis op aarde. Het lichaam van Christus heeft veel meer de nadruk van wat is nou passend bij dat hoofd in de hemel. Ja? Maar dit is meer van, ja, maar dit gedrag hoort bij God die woont in dat huis. De Heilige Geest woont op aarde. In het huis, in de tempel. En 1 Korinthe hoofdstuk 3 vers 16 zegt, weet u niet dat u de tempel van de Heilige Geest bent? Dat is gezegd tegen de hele gemeente in Korinthe. Hoewel ze daar eigenlijk op allerlei gebieden een wanorde ervan hadden gemaakt, waren ze toch een tempel. Maar wie de tempel van de Heer verderft, zegt hij in dat hoofdstuk, de Heer zal hem verderven. Dat gaat dan over niet wedergeboren mensen die in dat huis van God allerlei verkeerde invloeden brengen om die tempel te verderven. Zoals we dat hier straks ook zien met hoereres en meinedigen en dat soort mensen. Het huis van God is, ik heb het bovenaan je samenvatting gezet, gelegd, het fundament daarvan is gelegd op Paulus, de apostel Paulus. Als een wijs bouwmeester heb ik het fundament gelegd en een ander bouwt erop. Dan moet je even heel goed proberen te onderscheiden het verschil tussen wat de Heer Jezus zegt, ik zal mijn gemeente bouwen, en wat hier staat. Als de Heer Jezus zijn gemeente bouwt, dan betekent dat vanuit de genade van God komt een ieder in dat huis door levend geloof. Ik weet niet wanneer jullie tot geloof zijn gekomen. Een tijd geleden. En toen werden jullie eigenlijk als levende stenen in dat huis gevoegd door Gods genade. Dat is Matthäus 16. Ik zal mijn gemeente bouwen. Hè? Maar hier in 1 Korinthe 3, die tekst die daar bovenaan staat, gaat het om hoe dat huis op aarde vorm krijgt. Welke mensen komen daarin? En wat voor gedrag, wat voor onderwijs past er nou in dat huis? En dat stukje uit 1 Korinthe 3 heeft puur te maken, en ook 1 Timotheus, met onze verantwoordelijkheid om uitdrukking te geven aan dat huis. Anders gezegd, om aan die inwoner van het huis, de Geest van God, om daar een bepaald gedrag aan te koppelen wat past bij hem. En God wordt in deze brief 2 of 3 keer de heiland genoemd, de behouder, de onderhouder van de wereld. Het gedrag van een gelovige in het huis, als levende steen, moet passen bij de heiland God. Ja? Maar zegt Paulus, een ander bouwt erop. Wij allemaal bouwen aan dat huis met ons gedrag. In het lichaam van Christus zijn geen verkeerde elementen. Je kunt niet zeggen, er is een lid van het lichaam dat dood is. Dat is onmogelijk. Het lichaam van Christus is een volmaakt iets waar alleen maar wedergeboren gelovig in zijn. Niemand kan ook uit het lichaam genomen worden. Het is een volmaakt iets, want Christus bouwt dat. Kun je lezen ook in Efeze 2 op het eind. U wordt mee opgebouwd tot een woonplaats van God in de geest. Maar in het huis van God zijn wel verkeerde elementen. Ja? Ieder ziet toe hoe hij erop bouwt. De een bouwt met goud en met zilver. En dat zijn allemaal dingen die komen vanuit Gods geest. Maar een volgende bouwt met hooi en met stro en met allerlei waardeloze materialen. Nou, we hebben allemaal, zoals we hier zijn in ons leven, deel aan dat bouwen. Sommigen zijn bouwmeesters. Paulus, die had een grote verantwoordelijkheid. Andere mensen die zijn ook bezig met funderingen te leggen. En anderen hebben weer een heel andere taak in dat huis. Maar iedereen heeft een gedrag. Dat gedrag, dat bestaat uit 5 elementen. Die heb ik onder elkaar gezet. Die heb ik alle 5. De lijst is niet compleet, maar dit is de lijst die ik in Timotheus vind. Het eerste is heiligheid. Dat is het belangrijkste element van het huis van God. Als je een gelovige bent, dan kun je en dan mag je je niet verbinden met onheiligheid. Wees heilig, want ik ben heilig, zegt de Heere God. En als je even meekijkt in 1 Timotheus 2 vers 8, dan zie je dat heel duidelijk. Daar zegt hij in 1 Timotheus 2 vers 8, ik wil dan dat de mannen in elke plaats bidden met opheffing van heilige handen, zonder toorn en twist. En dat de vrouwen zich tonen in waardige kleding enzovoort, hè, met ingetogenheid, heeft allemaal met die heiligheid te maken. Er wordt heel veel gezegd altijd over 1 Timotheus 2 vers 12 en 11, over die vrouw die dan moet niet mag leren en zo, maar er wordt eigenlijk heel weinig gezegd over vers 8. Want je kunt wel in een gemeente of in een kerk zeggen van, ja, wij hebben geen vrouwen als sprekers of als oudsten. Nou, dan ben je heel blij. Maar als daar mannen zijn die onheilige handen hebben en toch, dus een onheilige levens en toch, daar bidden of iets openbaars doen, ja, dan is dat natuurlijk ook niet naar zijn wil. Dus het eerste kenmerk is heiligheid. Het huis van God moet een heilig huis zijn. Ja? Ik heb de vorige keer gezegd in vers 5, dat is een prachtig vers van hoofdstuk 1, dat al wat Paulus wil, is dat er liefde komt uit een rein hart. Uit een goed geweten en een ongeveins geloof. Die 3 bronnen moeten in het huis van God zichtbaar zijn, bij elke bewoner. Maar als daar verkeerde leer is, daar ga ik zo maar iets over zeggen, dan wordt dat geblokkeerd. Maar hij begint met een rein hart, heiligheid. Een rein hart is een hart wat vrij is van schuld en van schaamte. En hij is gewoon oprecht naar de Heer toe. Oprechte hart. Het tweede kenmerk is afhankelijkheid. Dat is een heel belangrijk gebed. Het huis is een huis van gebed. Dat vind je in hoofdstuk 2. Jullie kennen die teksten vast wel. Want je ziet steeds ik vermaan, en in vers 8 ik wil, maar dat is de apostel Paulus, die zullen we straks ook zien, een bijzondere bediening heeft om al die inzettingen van dat huis, die orde die past bij dat huis, om dat als apostel door te geven. Dat is niet zijn mening, het is Christus die door hem spreekt. Ik vermaan dan allereerst dat smekingen, gebeden, voorbiddingen en dankzeggingen worden gedaan voor alle mensen. Voor koningen en alle hoge plaatsen. Opdat wij een rustig en stil leven leiden in alle godsvrucht en eerbaarheid. Dus het huis moet een huis zijn van gebed. De bewoners van het huis hebben een geest van afhankelijkheid. En van zorg voor ongelovigen. Niet iedereen is een evangelist. Maar we kunnen allemaal wel bidden voor de mensen die we tegenkomen. En de een heeft daar wat meer tijd voor dan de ander, maar het ligt allemaal op ons hart als het goed is. Om dat te doen af en toe. Het derde kenmerk, dat vind je in hoofdstuk 2 ook, dat zijn die gezagsverhoudingen tussen man, vrouw, vooral. Een vrouw moet zich stil, vers 11, in alle onderdanigheid laten leren. Ik sta een vrouw niet toe dat zij leert of over een man heerst, maar zij moet stil zijn. Nou, dat wordt echt in heel veel gemeenten en kerken al voortdurend aangevallen. Ik heb zelfs een keer een mail gehad van via een vriend van mij van een oudste raad die dat met briljante argumenten had omgekeerd, dit vers. Een vrouw, ja, dat was een vrouw in Efeze. Dat zijn niet alle vrouwen, want het staat een vrouw. Maar goed, toen heb ik ook teruggeschreven aan hem van vers 13 zegt, want, hè? Adam is eerst geformeerd, daarna Eva. En Adam werd niet verleid, maar de vrouw werd verleid en viel in overtreding. Hij zegt niet Eva, hij zegt de vrouw. Dus hij wil daarmee aangeven, dit zijn de gezagsverhoudingen in het huis van God. Het gezag, ook als je kijkt naar oudste, behoort bij de man. Autoriteit, geestelijke autoriteit in het openbaar, maar ook in de gemeente, dat is aan de man toebedeeld. En als je het vandaag ergens zegt, dan krijg je, ik heb ooit eens een lezing gegeven erover. En toen, meestal duurde de vraag een kwartier, maar dat was geloof ik een uur. Dus dat, ja, het ligt gevoelig in deze tijd. Het vierde kenmerk, dat heeft te maken met opzicht. Het huis van God is een huis van gezond opzicht. Opzicht heeft te maken met oudsten en diakenen. En oudsten, dat zijn mannen, diakenen, die onberispelijk zijn. En niet verslaafd aan wijn of iets anders. Geen vechters, niet, ze zijn gewoon ingetogen. En ze zijn voorbeelden voor de rest. Maar ze voeren wel dat opzicht uit. Dat het huis moet een huis zijn waarin leiderschap is. Maar dan wel naar Gods gedachten. Ja, en niet naar onze gedachten. En het laatste kenmerk is natuurlijk de liefde, de zorg voor elkaar. Dat vind je in hoofdstuk 5 over die weduwe, over die oudere mannen, jongere mensen. Nou, 1 Timotheus is niet de enige brief die gaat over het huis van God. Je hebt ook nog 1 Korinthe, belangrijk. Gaat ook over het lichaam, maar ook over het huis van God. Hoofdstuk 3 heb ik net verteld. De brief aan Titus is een belangrijke brief ook over de orde in het huis van God. Als je kijkt naar de wereld om ons heen, die hebben de tegenovergestelde kenmerken van het huis van God. Onheiligheid. Dat gaan we zo lezen in vers 8. Onafhankelijkheid. Ik regel het zelf wel. Gezagsverhoudingen zijn en niet meer. Dus allemaal, het loopt allemaal door elkaar. Er is geen opzicht of leiderschap naar Gods gedachten, maar naar onze gedachten. Degene met de grootste mond, die staat bovenaan. Terwijl bij God zegt van nee, degene met de meest nederige houding, die mag leiding geven. En 5, er is ook in de wereld geen zorg voor elkaar. Als je kijkt naar hoe wij op deze planeet het geld verdelen en de rijkdommen. Dat is droevig. Dus daarom zegt Timotheus, of sorry, Paulus tegen Timotheus, zo moet je je gedragen in het huis van God. Ik geef jou nou als vertegenwoordiger van mij, hè, want ik reis naar Macedonië. Ik laat je in Efeze om die mensen te instrueren hoe ze zich moeten gedragen. Ja? Dat is een beetje de context van deze brief. Ik hoop dat het duidelijk is. En dan heeft hij gezegd in vers 3... dat er sommigen in de gemeente van Efeze een andere leer brachten. Nou, mijn vraag aan jullie is, als je die 5 punten bekijkt, hoe worden deze elementen in onze levens zichtbaar? Het gaat over discipelschap in het Reinsark. Je kan ook zeggen, een discipel is heilig, een discipel is afhankelijk, een discipel is onderdanig aan gezag. Een discipel heeft de juiste gezagsverhoudingen voor zich en hij heeft de liefde van zijn meester. Maar hoe ontvang je al die dingen? Hoe groeien die elementen in je leven? Ja. Ja, goed zo. Dicht bij de Heer blijven, hem leren kennen, dat is het geheim. Het geheim is altijd het geloof.
Heel veel kennis.
Ja.
Maar men vergaart daar zoveel inzicht. Ja. en dwaalt eigenlijk
wel. Ja.
Zijn.
Nou, misschien, misschien kun je even naar hoofdstuk 6 in deze brief kijken, want daar staat precies wat jij zegt.
Kennis van de, ja. In de weg zitten.
En kijk,
mensen vooral, denk ik dan al.
Ja, in hoofdstuk 6 vers 20 staat dit. Timotheus, bewaar het jouw toevertrouwde pand. Dat pand is de hele inhoud van het onderwijs van Paulus. Hij heeft hij aan hem gegeven. Hij is de, als het ware de opvolger, de vertegenwoordiger van die apostel in die gemeente in Efeze. Terwijl je je afwendt van het ongoddelijk gezwets. Nou, dat ongoddelijk gezwets, dat zou je kunnen zeggen, dat is de vrijzinnigheid vandaag. Maar staat achter en de tegenstellingen van de ten onrechte zo genoemde kennis. Zie? Sommigen zijn door die te beleiden van het geloof afgedwaald. Dus dat is... Hè? Ja, want wat jij net zei, hè, dicht bij de Heer blijven, je hebt nodig dat je door Gods geest zicht krijgt op de persoon van de Heere God, van de Vader. Hoe meer je zijn genade gaat leren kennen, hoe meer je genadig naar anderen bent. Hoe meer je de nederigheid van Christus gaat zien, hoe meer je nederig ook verlangen krijgt om zoals Hem te zijn. Dat kun je niet, maar door dicht bij Hem te blijven in de wijnstok, gisteravond hadden wij een avond over de... over de zonde en over het kruis vooral. En er zei ook iemand van... die had een wijnstok thuis. Die zei van de druiven zijn in de wijnstok. De ranken. En in het begin komt er helemaal geen vrucht. Dan zijn er nog blaadjes en toestanden. Maar als je maar in die... Dat is jouw verantwoordelijkheid. In die Heer. Jezus. Blijven. Bij Hem blijven. Maar dat is met je intellect niet te pakken.
Je moet een beetje dom zijn.
Ja, zalig de armen van geesten. Ja. Nou, maar in die gemeente waren dus sommige mensen met een verkeerde leer. Wat is een verkeerde leer? Een verkeerde leer is de leer die de nadruk legt, de aandacht van ons afleidt van de Heer Jezus, de heerlijkheid van Christus, en ons bezig doet houden. Dat staat er ook letterlijk, hè? In vers 4. En zich niet bezig te houden met... Maakt niet uit waar je mee bezig bent, als het maar niet met de Heer Jezus is, met de heerlijkheid van Christus. Want in Hem, in Zijn persoon, vinden we het karakter van en de heerlijkheid van God de Vader. Maar ze houden zich bezig met fabels. En nou, ik heb al heel wat fabels gehoord in mijn leven op het christelijk erf. En eindeloze geslachtsregisters. Dat was een Joodse hobby, geloof ik, vroeger. Maar het gevolg is altijd twistvragen. Altijd weer twist, twist, twist. Hoeveel mails ik wel niet heb gehad over... wat vindt u van tongentaal? Wat vindt u van de doop? Nou, dan kan je een antwoord teruggeven. Nou, ja, maar dit. Ja, maar dat. En het leidt tot twist. Elk onderwerp in de Bijbel is altijd gelinkt aan Christus. Op een of andere wijze. En als je die link pakt, dan is er geen twist. Want dan weet je, het gaat om Hem. Maar als het gaat om fabels en om allerlei verkeerde leer... ja, dan gaan mensen ruzie maken. En het doel van dat bevel, zegt hij, wat het je nu geeft, dat je moet soms mensen de mond snoeren. Anders gaat die liefde uit een rein hart en uit een goed geweten en ongeveins geloof gaat eraan in de gemeente. Mensen worden wettisch, mensen worden kil, mensen worden koud, mensen worden egocentrisch, terwijl ze toch met hun mond... Ja, ik hoorde zondag nog een verhaal van iemand, van een meneer die ook in een bepaalde gemeente nogal belangrijk is... Maar die zijn eigen vrouw volkomen verwaarloosd. En zij, ja... Dat, snap je wat ik bedoel? Dus dat kan niet. Ik kijk even naar rechts. Maar.
Oh, dat kan niet.
Nee, dat kan niet, hè? Misschien zegt ze straks, ja, maar jij ook.
Voor alles, nee.
Wat zei je?
Voor alles, moet het thuis blijven.
Ja, dat is, klopt, ja. Dat is hoofdstuk 3, de oudste. Dus je moet als oudste... nou, kijk even naar jou. Maar je moet soms gewoon durven bevelen geen andere leer te brengen. Kijk, ik ken ook gemeenten waar het oudste team bestaat vooral uit herders. Het zijn hele mensen die hebben de liefde op het oog. De liefde en samen en blijven. En als er geen enkele bestuurder is of een leraar, dan zal nooit iemand durven zeggen van, jij moet je mond houden. Dat gaan we niet meer doen. Snap je? Daar moet altijd zo iemand bij zijn die dat ook durft te zeggen. Want hij heeft de kudde op het oog. De kudde, even de beeldspraak van Johannes 10, kan alleen maar floreren en groeien als Christus centraal staat in de gemeente. Dus als er een bijbelstudieavond is, of een bidstond, of een eredienst, of wat dan ook, dat het altijd gecentreerd is rond de persoon van Christus. Dat is gezond. Daar gaat Filippenzen 2 ook over, hè, van maak dan mijn blijdschap voorkomen eensgezind te zijn, eenstemmig, één liefde, allemaal één doel. En dat is vandaag de dag heel moeilijk. Want de mensen komen niet alleen bij zondag naar de dienst, maar ze zitten thuis achter internet en lezen artikeltjes en denken, hé, dat is ook een interessante visie. En gaan naar de bidstond en zeggen, moet je dit eens lezen? Dat, ik ken zo iemand die dat ook doet. Ja, en dan krijg je soms heel veel verwarring. Ja, dat is gewoon zo. Nou, vers 6. Onze samenvatting. Sommigen zijn daarvan afgeweken. Waarvan? Dat woordje daarvan is in het meervoud. Van liefde uit een rein hart, uit een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Die drie dingen. Er staat hier nog sommigen. Maar in 2 Timotheus 4 staat niet meer sommigen. Zij halen zich leraars bijeen die het gehoor strelen. Maar jij, Timotheus, die was toen nog. Toen was hij nog alleen. En Lucas was er nog en nog een aantal anderen. Maar hier is het nog sommigen. Er zijn altijd in de gemeente. Klinkt een beetje gek. Er zijn altijd sommige mensen die niet wedergeboren zijn. En ze willen toch leren. Ze willen toch invloed hebben. Nou, hoe kun je dat nou herkennen door wat ze zeggen? Iemand die door Gods geest wordt geleid, zal altijd Christus Jezus, de Heer Jezus, de nadruk leggen op hem. En op de genade die in God is geopenbaard, gaan we zo zien. Dat deed Paulus ook. Maar sommigen zijn daarvan afgeweken, dus van die vrucht, van die morele conditie. En hebben zich gewend tot zinloos gepraat. Zinloos gepraat. Nou ja, ik zei het net al. Als je kijkt wat er allemaal wordt gepraat op het internet en geschreven en geredeneerd en gediscussieerd, dan denk ik van jongens, 90% is zinloos, denk ik. Dat bouwt niet op. We worden opgeroepen elkaar op te bouwen. Hè? 1 Thessalonicenzen 5, bouw elkaar op. Vers 7. Zij willen, let op wat er staat, zij willen leraars van de wet zijn. Nou was ik, vorige week donderdag had ik een avond over het Johannes Evangelie. En met drie mensen. En een mevrouw zei, ze zegt, ik zit in een kerk. En ik heb afgelopen zondag een preek gehad over hoe zondig we zijn, hoe zondig we zijn, hoe zondig we zijn. Ik ging naar huis, ik dacht, nou kom ik vanavond hier. En dan hoor ik iets heel anders. Het was een dominee. En dan denk ik van, ja, dit is de wet. Dat is de mens. Legt de lat heel hoog. En de mensen kunnen er niet bij. En ze willen leraars van de wet zijn. Dat willen ze. Het christendom zit vol met leraars van de wet. Het gaat om het houden van de geboden. Het gaat om, dat mag je niet eten. Dat mag je wel eten. Die dag is heilig, die dag is niet heilig. Je mag niet fietsen op zondag, enzovoort. Oh, was jij zondag daar? Heb jij een ijsje gegeten? Ik zag je daar zitten, ja. Nou ja, dat mijn ouders waren daar vroeger ook heel streng in. Dus op zondag mochten wij ook nooit ergens heen. Maar de wet staat lijnend licht tegenover de genade. Ja, toch? En wij hebben de verantwoordelijkheid om als bouwers in dat huis de genade te tonen en te onderwijzen. En de genade van God, dat hij barmhartigheid heeft bewezen aan ons. De Heer Jezus zei tegen de fariseërs, bovenaan bladzijde 2 van je samenvatting. Er staat, zijn u binden zware en moeilijk te dragen lasten en leggen ze op de schouders van de mens. Maar zij zelf willen ze met hun vinger niet verroeren. Dat waren de Farizeeërs. En in de gemeente in Efeze, de gemeente waar Paulus spreekt over de heerlijkheid van zijn genade. Ik weet niet of jullie een beetje begrip hebben ook van zijn genade, hoe groot, hoe ver dat gaat. Hè? Maar hij heeft ons voor de tijden van de eeuw bestemd tot het zoonschap. Dat betekent dat we dus, ondanks dat we zondaar en vijanden waren, heeft hij ons bestemd en geroepen tot het zoonschap. Dat we zo intiem met de Vader zijn dat hij ons zijn gedachten heeft bekendgemaakt waar hij vol van is, waar zijn hart vol van is, zijn zoon. En hij heeft ons de plek gegeven in het huis van de Vader. Daar zijn we toe geroepen. Waar Christus is nu. Als enige mens. Maar straks komen er nog een heleboel bij. En waar de gemeenschap van de Vader en de Zoon van eeuwigheid was, daar zijn wij straks. Dat is toch onvoorstelbaar. En genade dringt heel moeilijk door tot onze harten. Op de een of andere manier. Wij zijn veel veiliger met, nou ja, als je dit doet, dan krijg je die beloning. Lekker makkelijk. Ja, maar God zegt, nee, ik heb jou van voordat er een tijd was al bestemd voor de hoogste en mooiste zegening. En dat komt door mijn erbarming, door mijn hart. Maar de Farizeeërs kenden God helemaal niet. Net als deze mensen die de wet prediken. Want als je God kent, als je echt iets gezien hebt van zijn glorie, van zijn heerlijkheid, dan wil je niks liever dan over de genade spreken, over wie hij is. De nadruk ligt bij wettische mensen altijd op uiterlijke zaken. Dus een te lange rok of een te zwarte hoedje of, nou ja. Hè? Wel hoed, geen hoed. Te korte rok. Nou ja, als die te kort is, dan is het ook niet goed natuurlijk. Maar dat heeft niets met wetticisme te maken. Maar dat heeft te maken met...
De genade leidt toch ook tot heiliging?
Ja, 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 ja.
Dat heeft ook wel weer te maken met gedrag. Alleen
juist.
Het komt van binnenuit.
Ja, daar was gisteravond ook een vraag over op die avond. Er zei iemand ook, van het Oude Testament was alleen maar de wet, maar nu hebben wij de genade. Ik zei, ja, nee, maar wacht. In het Oude Testament was er ook genade. En er waren ook mensen die zeiden, hoe lief heb ik uw wet? Want in die wet zagen ze iets van Gods openbaring en ze hielden van hem. En de genade zorgt ervoor dat je van binnenuit een verlangen krijgt om die persoon die jou die genade bewezen heeft, om die te gehoorzamen. Dat is het verschil. Terwijl de wet zegt aan een onwedergeboren persoon, dat zullen we straks zien, hè, je moet dit doen en dan krijg je van God dat. Nou, die persoon kan dat helemaal niet. Maar gelovigen moeten ook niet onder de wet zijn. En, dat is een moeilijk onderwerp, maar daar kom ik zo nog even op terug, denk ik. De wet is heilig en rechtvaardig en goed, maar niet bedoeld als een middel voor ons om geestelijk te groeien. Het middel wat ons gegeven is, is Christus. Het leven, hè, God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon. Zegt Johannes 5 vers 11. En hoe meer wij als mensen gaan zien wie de Heer Jezus is, hè, daarom is het ook het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Hoe meer de geest onze ogen opent voor zijn persoon, hoe meer wij het verlangen krijgen om als hem te zijn. En we moeten eerst nog ontdekken, daar ging het dan gisteravond over, dat we het niet kunnen, dat we een oude natuur hebben enzovoort, maar God heeft daar ook op het kruis in voorzien, maar dat ga ik nu niet allemaal herhalen, want dat is een hele avond op zich. Maar dat is een ander onderwerp. Maar in ieder geval, hij zegt ook in dit vers 7, zegt hij, zonder te begrijpen het zij wat zij zeggen, of waarover zij zich zo stellig uitspreken. Ze hebben geen idee waar ze het over hebben. Daar komt vers 8. Maar wij weten. Het christendom heeft onze ogen geopend. Niet intellectueel, maar de ogen van ons hart. Wij weten iets. Namelijk, de wet is goed. Ze weten dat niet. Maar, wat staat hierbij? Als iemand haar wettig gebruikt. Je kunt het een beetje vergelijken met... Ik luister wel eens naar het nieuws op de radio. En dan wordt er altijd gezegd... Flits-update. Er is een flitser gezien op tussen hectometerpaal, zoveel en zoveel, weet je wel. Dan staan die mensen daar te flitsen. De politiemensen. Nou, die flitser is niet bedoeld voor iemand die zich aan de snelheid houdt. Maar voor de overtreders. Dus zo moet je dat met de wet ook zien. De wet is niet bedoeld voor de rechtvaardigen, maar voor de zondaren. Hebben we net gelezen, ja. De wet is heilig, het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Romeinen 7 vers 12. Maar hij moet wel op de juiste personen worden toegepast. Even iets kort over die wet. De wet werd gegeven aan Israël. Formeel. Terwijl de heidenen in hun geweten bewezen dat het werk van de wet ook in hun geweten stond. Het werk van de wet, dat is wat anders dan de wet. Het werk van de wet. Dus de richting waar God heen wil met de mens, dat was in het geweten van elk mens eigenlijk. Het was een tuchtmeester tot op Christus. Dat betekent, het is een tijdelijk iets. Galaten 3 is dat. Vers 24. Het tuchtmeester, dat woordje, dat is pedagogos. Dat is een kinderoppasser. Paulus geeft daarmee aan dat de wet nog enigszins het Joodse volk in toom hield. En ook de gelovigen onder dat volk. Enigszins kon begeleiden, zoals men een kind begeleidt. Maar toen Christus kwam, toen kwam het geloof. En dat het geloof betekent de volle openbaring in zijn zoon. Want vroeger was er ook geloof, maar dat is heel anders. Hopelijk is dat duidelijk. En de wet brengt zonde aan het licht. Want de wet laat zien wat een overtreding is. Paulus zegt in Romeinen 7, als ik niet had geweten dat de wet zegt, gij zult niet begeren, zou ik ook niet weten dat het zonde was. Doordat de wet het zegt, weet ik wat zonde is. De wet doet zonde kennen. Maar, zegt de schrift, de gelovige is niet onder de wet, maar onder de genade. Dat betekent, het beginsel voor een gelovige, het levensbeginsel is niet meer, je mag niet en je moet, zodat God jou zegent, maar is, ik wil, ik verlang, ik ontvang kracht. Met Christus ben ik gekruisigd. Dat is die ik onder de wet. En toch leef ik. Het is niet mijn ik. Maar Christus leeft in mij. Maar dan komt het belangrijke zinnetje van Paulus de Jood. Hè? Voor zover ik nog in het vlees leef, in het lichaam leef, leef ik door middel van de wet? Nee, zegt hij niet. Door?
In ieder geval het geloof in Christus.
Ja, het staat er nou net niet. Bijna. Door het geloof in de Zoon van God. Ja, het is flauw, hè, van mij. Nee, maar de zoon, hij zegt daar niet. Zeg je? Galaten 2 vers 20. Hij zegt er niet Christus, want het geloof in de Zoon van God betekent, hè, de Zoon van God is de openbaring van de genade van God. En terwijl Christus natuurlijk is de mens in wie God het allemaal heeft bewerkt, maar de Zoon van God is veel meer God zelf, de Zoon, de eeuwige Zoon. Nou, detail. Ja? Romeinen 10 vers 4 onder vers 8. Christus is het einde van de wet. Het woord einde is telos. Er is daar best wel wat moeilijkheid over. Dat de Heer zegt, ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden. Weet je wel, Matthäus 5 vers 17. Maar om haar te vervullen. Dat betekent, de hele inhoud van het Oude Testament had maar één doel. Dat was Christus. En toen hij er was, had hij het vervuld. Maar dat wil niet zeggen dat die eisen van God, titel, jota, dat die vervallen. Helemaal niet. Die blijven staan. Je mag nog steeds niet doden, je mag nog steeds niet stelen, je mag nog steeds niet echt breken. Nog steeds niet begeren, je mag nog steeds niet liegen. Dat blijft gewoon staan. Dus hij zegt, geen enkele letter van de wet zal vergaan. Alleen God heeft een andere methode bedacht om gelovigen ertoe te brengen deze dingen in hun leven te bewerken. En dat is dat ze een nieuwe schepping zijn, dat ze de geest van God inwendig hebben en dat ze een relatie met hemzelf aangaan, zodat ze vol onder de indruk komen van zijn genade, zijn barmhartigheid, zijn goedheid en een innerlijk verlangen krijgen om ook zijn heiligheid tegemoet te komen. En dat is echt iets wonderlijks. Dat een Saulus van Tarsus met al zijn kennis en al zijn ijver kwam geen streep in de buurt van het vervullen van de wet. Want hij had haat en moord en doodslag. Maar hij ontmoette Christus En toen was het verhaal heel anders. Ja? Vers 9. Doordat hij dit weet, die iemand, die haar wetten gebruikt, vers 8, dat de wet niet gebruikt bestemd is voor een rechtvaardige. Nou, wat bedoelt hij met een rechtvaardige?
Die Christus gerechtvaardigd is.
Ja, klopt. We hadden gisteravond dus over het kruis, daar heb ik Romeinen 3 voorgelezen. Even kijken, alle hebben gezondigd en komen tekort aan de heerlijkheid van God, maar worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade. Ineens zo, hè? Door het geloven zijn bloed. Dus ik vroeg, wie van jullie weet dat hij rechtvaardig is? En dan zijn er toch mensen die denken, nou, dat weet ik niet te zeggen, weet je wel. Een beetje hoogmoedig. Maar rechtvaardig is iemand die gelooft in het volbrachte werk van Christus en voor God rechtvaardig wordt verklaard. Je bent niet alleen vergeven, je bent daar rechtvaardig in zijn ogen. Dat is heel bijzonder. Dus, gestorven voor de wet, zegt Romeinen 7, heeft het ook geen zin meer om tegen een rechtvaardig te zeggen, je mag niet en je mag niet. Want hij wil niet. We zijn nu wettelijk aan hem onderworpen, aan Christus. We hebben nu een nieuwe wet tussen haakjes. Dat is de Heer, zijn persoon. En alles wat met hem te maken heeft, dat willen wij ook. En alles waar hij niets mee te maken heeft, willen wij ook niets mee te maken. Dat is de norm. De nieuwe norm is de Heer zelf. En als de wet zegt, gij zult niet doden, dan zegt Christus, ik wil dat jij je leven geeft voor de ander. Dat is nogal wat, hè? Als de wet zegt, je mag niet echt breken, dan zegt Christus, ik wil dat jij je leven overgeeft voor je vrouw. Dat is nogal wat. Dat is allemaal andersom. Als de wet zegt, je mag niet stelen, dan zegt Christus, ik wil dat je weggeeft. Enzovoort. Dus hij is het einde, het doel, de vervulling van de wet. Hij diept het uit, hoe God het echt bedoeld had.
En als de wet zegt, gij zult geen garnalen eten.
Dat zegt de wet niet. Ja, klopt. Ja, dat is een goede vraag. Kijk, de ceremoniële wetten heb je. Je hebt de morele wetten. En al die dieren, Leviticus 11 als ik het goed heb. Al die dieren hebben allemaal letterlijk een functie voor Israël. Het is ook niet gezond om een garnaal te eten. Nee. Wel lekker, ja. Alles wat niet gezond is, is altijd lekker. Patat is ook lekker en frikandellen. Maar het heeft een geestelijke betekenis voor de gemeente. Alles uit de wet heeft een geestelijke betekenis voor de gemeente. Ik weet niet alles uit mijn hoofd. Hè, maar een herkauwer mocht je wel eten. Want een herkauwer staat voor iemand die Gods woord herkauwt. Gespleten hoeven staat voor gespleten wil. Dus dat mocht je weer niet eten. En zo hebben al die dieren weer een geestelijke betekenis voor ons. Maar het is niet zo dat wij onder die wet zijn, van je mag dat niet. Om dus de zegen van God te ervaren, om hem in zijn gunst te komen. Ik vind het prima als je geen varkensvlees eet, omdat het niet gezond is. God heeft ook zijn volk willen behouden voor ziekte. Maar je moet het niet gaan gebruiken als een middel, wat de fariseeën dus wel deden, om bij God in de gunst te komen. Want dat is niet mogelijk.
En al, we niet achter kunnen zetten dat de Heer niet wil dat we ons heel erg op aardse omstandigheden richten, maar juist op de hemelse dingen.
Ja, maar dat betekent wel dat je ook nuchter moet zijn en verstandig in je keuze van je voedsel. Ja. Maar dat heeft niets met het geestelijk leven te maken, maar met het zorgen voor je lichaam enzovoort. Overigens zegt de Heer na de wet in Exodus 20 gelijk iets over het altaar, hè? En daarna komt iets over de slaaf die zijn oren laten doorboren. Dus met andere woorden, de wet is onmogelijk voor jullie, maar ik geef je een altaar. Ik geef je een middel om tot mij te naderen, het kruis. Dat was toen nog voor hun verborgen, maar voor ons achteraf zeggen we, ah. En elke Jood die gelovig iets aan het altaar bracht, die was in Gods ogen rechtvaardig verklaard. Want God zag het kruis, maar de Jood snapte dat het kruis nog niet, maar wist wel, ik gehoorzaam het woord. En nou ja, zo had God een middel gevonden om die mensen toch ook te rechtvaardigen in zijn nabijheid. Dus garnalen heeft niets te maken met ik ben wel of niet geestelijk, maar wel met ik ben wel of niet gezond. En in die zin, het geestelijke aspect zit er altijd in verborgen. wat ik net voor, noemde die voorbeelden, maar het letterlijke aspect heeft ook met je gezondheid te maken. Dat is met die bakken met water, die na zoveel dagen moesten ze worden uitgekookt. Dat is allemaal in het Oude Testament. Ja? En geestelijk betekent dat, wij moeten niet in ons huis of in ons leven teren op iets uit het woord wat al 4 weken geleden een keer... we moeten dagelijks vers water hebben. Snap je? Dus dat is ook waar. Dat is allebei waar. Nou, de wet is voor, en daar komt het, een hele lijst wetteloze en weerspannige. Een wetteloze is iemand, net als een weerspannige, die lak heeft aan welke vorm van gezag dan ook. Soms kan zo iemand nog uit een soort fatsoen bepaalde regels onderhouden, maar als het erop aankomt, lak aan. Hij heeft totaal geen enkele enkel ontzag voor gezag. Goddelozen en zondaars leven bewust zonder God. En ze zondigen en ze vinden het prima. Daarvoor is de wet, om aan te tonen wat de overtreding is. En dat is niet alleen voor hun belangrijk, dat ze tot bekering komen, maar later voor de Heere God ook. Als ze voor de troon van God staan, worden de boeken geopend. En dan kunnen zij wel zeggen, ja, maar... dan zegt God, ja, maar dit was mijn wet. Dit is die overtreding. Onheilige en ongoddelijke. Dat zijn mensen die tegenovergesteld zijn van het huis van God. Daarvoor is de wet bedoeld.
Ik vind het wel eng dat het onder broeders en zusters ook het geweten dichtgeschroeid kan zijn.
Zeker.
Dat vind ik zo eng. Dat het zo dicht op je komt. Dat het niet buiten de gemeente is, maar dat het in de gemeente is.
Maar ik denk dat het in het huis van God is. Ik denk dat elke ware gelovige door de Heer bewaard wordt om zijn geweten helemaal dicht te schroeien. Ik denk dat dat een gevaarlijke uitspraak is, maar... Ja, ik denk...
De mens heeft ook een vrije wil.
Zeker. Maar hij zal het ook doen. De Heer is getrouw.
Bescherming.
Ja, ik had vorige week 2 Thessalonicenzen 1. En dan zegt hij van... even kijken. We bidden dat onze God u de roeping waard acht en alle welbehagen van zijn goedheid en het werk van het geloof in kracht vervult. Dus dat is ook een gebed. Mogen onze Heer Jezus zelf enzovoort. Dus hij weet ook dat God het willen en het werken bewerkt. Dat hij het zal doen. Dat hij het in kracht vervult. Enerzijds is dat een verantwoordelijkheid en anderzijds is dat zijn genade. Dus ik denk dat ware gelovigen toch iedere keer weer bewaard worden voor een verkeerde weg.
Maar kan er ook twijfel zijn dat je in een periode kan komen dat je gewoon even gewoon niet meer weet?
Ja, tuurlijk.
Het is allemaal zo, het is, ja, duivel is zo bijna zo sneaky zo. Ja. Het is net niet waar, maar het zit er zo dicht tegenaan.
Ja, klopt.
Het is zo...
Ja,
en niet te vinden. Zo.
Ja, maar kijk, zijn wapen is de leugen. Hè? Zijn enige wapen is nog de leugen. Want je bent niet meer in zijn macht. Hij kan je alleen nog maar bedriegen. En dat doet hij door verkeerde leer. En verkeerde gedachten. En die leer, die gedachten komen altijd voort uit iets wat je gehoord of gelezen hebt. Of wat binnenkomt. En hoe meer wij gefundeerd zijn in de Heer Jezus. Hoe stabieler we zijn. Maar dat wil niet zeggen dat er geen perioden zijn van twijfel of van onrust, natuurlijk. Daarom moeten we elkaar ook bemoedigen. Als kon je in je eentje een discipel zijn. Maar dat kan niet. Discipelen zijn altijd in kuddes.
Mag ik nog een vraag stellen over wettelozen?
Ja.
Is dat nou hetzelfde als wat de Bijbel ook noemt, het geheimen is de wetteloosheid?
Ja, klopt.
En waarom is dat een geheim?
Het woord geheimenis betekent dat het voor de meeste mensen verborgen is, maar dat het aan sommigen is geopenbaard. Hè? De verborgenheid van de wetteloosheid werkt al. 2 Thessalonicenzen 2 is dat. En hij heeft het over de wetteloze die straks komt. Dat is de antichrist. Dat is de duivel in het vlees. Die zal eigenlijk alle verlangens en begeerten van de goddeloze zal hij manifesteren. Maar het geheimenis daarvan werkt al. Dat betekent dat het al in deze wetteloze, maar ook om ons heen, en juist in de christenheid, al zichtbaar is dat er wetteloosheid is en heerst. Het is niet alleen in de wereld, maar juist ook in het grote huis van God waar heel veel mensen zijn.
Ik ben bijvoorbeeld nog eens meegemaakt dat er onder de noemen van liefde wetteloosheid.
Ach, ja.
Is dat een voorbeeld van het geheimenis?
Ja, denk wel, ja.
En dan word je dus liefdeloosheid toegezegd en dat is heel pijnlijk.
Ja, omdat je daar tegen inging. Of omdat je dat niet wilde.
Niet van mezelf.
Nee.
Maar omdat dat de Bijbel.
Ja.
Dat zegt dat. Ja. En daarmee ook. Dat ja. Ik het dan nog moet zeggen.
Ja.
Ja. En dat is liefdeloos. Dat
ja.
Te hard vinden ze dat.
Ja.
Ja, dat het als liefde en als genade wordt gebracht, dan is het niet goed zichtbaar dat het eigenlijk om wetteloosheid gaat.
Kun je iets specifieker zijn wat je bedoelt met.
Ja, ik begrijp het.
Bijvoorbeeld homoseksueel samenwonen.
Oh ja.
Of de genderproblematiek.
Ja. Die christen zijn.
Ja.
Dat soort dingen.
Ja, nee, dat is net helder nu. Ja. Kijk, Romeinen 1 leert ons heel duidelijk dat deze maatschappij, deze wereld, heeft God afgeschreven als schepper. Hè? De westerse wereld, laat ik het dan even daarbij houden. En daarom heeft God hen ook overgegeven aan dit soort dingen. Dat is een oordeel van hem. Hij geeft ze gewoon over aan dierlijke lusten, omdat ze de evolutietheorie omarmen en in alle boekjes naar kinderen toe brengen. We stammen van de apen. Ja, dan zegt God, prima, dan geef ik je ook over aan dierlijke lusten. Maar een gelovige, dat gaan we straks ook zien. Een gelovige weet dat het huwelijk de enige vorm is waar God zijn goedkeuring aan geeft, waarbinnen seksualiteit beleefd mag worden. En homoseksualiteit en homoseksuele echtparen enzovoort, ja, dat is onrein, dat is onheilig. Maar als je er wat van zegt en mensen verwijten jouw liefdeloosheid, dan denk ik, ja, dat is inderdaad wat je noemt, de wetteloosheid. Want Gods huis is een heilig huis. En Efeze 5 zegt in vers 2, van allerlei onreinheid mag onder u zelfs geen sprake zijn. Kun je nagaan. En dat is triest.
Maar het wordt wel op de spits gedreven, want het kan je baan kosten. Hè?
Ja, nou dat zou ook.
Je moet dan de wet geeft, weet je ook.
Dat zal denk ik ook.
Zeggen, inderdaad.
Dat zal ook de vervolging worden, denk ik, binnen nu en 10 jaar.
Dat is nu. Ja. Dat is nu zo.
Bij ons op school is het, of ons. Onze zoon, die gaat, een dochter trouwens, zit op een schoolgemeenschap en hebben ze één keer per jaar hebben ze een paarse truiendag. Ja. Dan moeten ze een paarse trui aan, want dan moeten ze sympathie betuigen naar alle homo's en genders. Ja, nou, dat doet hij niet.
Is dat geen christelijke school
dan? Ja, tuurlijk. Heel christelijk. In naam wel, maar.
Ze zeggen dat als je in liefde en trouw bij elkaar omgaat.
Ja, zo wordt het. Ja. De tekst wordt anders uitgelegd.
Nou ja, ik ben natuurlijk voortdurend, wat ik net al zei, bezig met dit soort zaken. En dat boek De Veilige Kerk is één grote promotie van John LaPree. Ik weet niet of je dat boek kent. Dat is een promotie om nu te zeggen van de kerk moet veilig zijn voor homoseksuele stellen. Nou, ik zeg, nee, de kerk moet heilig zijn. Durven we dat nog aan? Het geldt niet alleen voor homoseksuele stellen, maar ook voor heteroseksuele huwelijken waarvan de man de vrouw verwaarloost. Of waarvan de vrouw de man overheerst. Dat moet ook genoemd worden. Want het ligt altijd heel sterk natuurlijk daarop, dat het ook fout is. Maar hoe zit het met de huwelijken dan? Ik was zondag ergens en die man die begon, ja, mijn vrouw wil van me af, dit en dat. En triest verhaal. Maar ja, dan denk ik van, allebei geen enkele bereidheid tot een stuk verbrokenheid en verbrijzeling. Ze moeten hun gelijk hebben. Ja, dat is ook niet goed. Dus wetteloosheid. Ja? Vadermoordenaars, moedermoordenaars, dat zijn nogal termen, hè? Doodslagers. Dit zijn allemaal geboden uit het Oude Testament die hier worden genoemd. Gij zult niet doden. Exodus 20 vers 12 en 13, het 5e en 6e gebod. Vers 10 zegt dan hoereerders.
Gaat het hier om eer uw vader en moeder?
Ja. 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 Dat is dat gebod waar hij op doelt, ja. Vers 10 zegt hoereerders. Dat zijn alle mensen die seksuele gemeenschap hebben buiten het huwelijk. Dat zijn allemaal is hoererij in de schrift. Ontucht. Hem die bij mannen liggen, dat zijn de mensen die homoseksuele contact hebben. Nou is de schrijver van het boek De Veilige Kerk, maar ook meneer Ouweneel in het boek Seks in de Kerk. Die zeggen, ja, maar in de Bijbel spreekt niet over homoseksuele relaties. De Bijbel spreekt helemaal niet over homofilie. De Bijbel spreekt alleen maar over homoseksuele zonden die worden gedaan in het kader van afgoderij. Bla, bla, bla. Nou, dat is gewoon niet waar.
Dat is ook precies de leer die ons...
Ja, het is niet waar, want Leviticus zegt heel duidelijk, als iemand gemeenschap heeft met een man, zoals men dat heeft met een vrouw, het is de Heer een gruwel. Punt. Het staat niet bij in welke context. Romeinen 1 zegt, de natuurlijke omgang is opgegeven voor de tegennatuurlijke omgang. Dus dat hele woord tegennatuurlijk zegt al genoeg. Dus ik vind dat soort argumenten, ik heb er zelf ook, toen ik nog niet zo onderlegd was in al die dingen, dacht ik ook van ja, dat klinkt logisch. Maar het is niet waar.
Nee. Het is eigenlijk een leugen die wordt voorgehouden.
Ja, maar kijk, je kunt altijd leugens proberen te ontmaskeren door te kijken naar de Heer Jezus. Ja? Christus, hij heeft een bruid. Hij is degene die zijn leven heeft gegeven voor zijn bruid. De bruid en de bruidegom, dat is de norm. Hij zelf is de norm. Hij heeft geen man, hij heeft een vrouw. Snap je? Dus God heeft in het Oude Testament een vrouw. Ja. Twee eigenlijk. Noordelijke Rijk, Zuidelijke Rijk, enzovoort. Maar goed, het gaat in ieder geval om mijn punt. Daar zie je al van het hele wezen van God. Ook de schepping van Adam en Eva. Ik zal een hulp maken die bij hem past. En natuurlijk de natuur. Leert de natuur u zelf niet dat een man en een vrouw de enige zijn die voort kunnen planten en... Als je twee mannen op een eiland zet, kun je heel lang wachten. Heel lang. Maar er komt niks.
Met de moderne techniek komen ze een eiland.
Op het eiland heb je dat niet. Dus laten wij alsjeblieft als gemeente, als huis van God, liefde uit een rein hart, maar ook zeggen, oké, dit is de grens. En als er in de reddingsark iemand zou komen die dit zou voorstellen, dan zouden we moeten zeggen, deze leer is niet naar de schrift. Dat gaan we niet doen. Niet omdat we liefdeloos zijn, maar omdat we onze Heer en Heiland willen dienen in zijn geboden en in zijn heilige persoon.
Ik vind even tussendoor, ik ben het helemaal met je eens. Ik merk wel eens dat het gevaar wordt ontstaat dat mensen met een homoseksuele geaardheid, en heb ik het niet over een manier van seksuele beleving, maar dat die mensen... Dat die ook met liefde behandeld wordt.
Ja, uiteraard.
En dat het vaak over een kam wordt gehoord. Dit is een homoseksueel geaard persoon.
Laat maar, ja.
Dan wordt hij aan de kant gezet. En dat gevaar moeten we wel vragen.
Absoluut. En dat brengt mij ertoe te zeggen dat ik echt een voorstander ben. En nu zit er een oudste bij, dus ik kan het mooi zeggen. Dat neemt hij misschien mee. Maar ik ben echt een voorstander om tieners voor te bereiden. Echt praktisch voor te bereiden. En met duidelijke voorbeelden op relaties, op seksualiteit. En niet alleen maar tieneravonden te hebben over weet ik wat voor thema's. Maar om deze dingen gewoon heel duidelijk te leren aan ze. Want dit zijn de gebieden waarop je hele leven bouwt. De gevolgen zullen de rest van je leven zich. Als jou wordt verteld, ja, wat voor gevoelens heb jij? Ben je voor een man of voor een vrouw? Weet je het nog niet, weet je wel? Hoe kies je een gezonde partner? Of hoe laat je... De Heer dat uitzoeken, laat ik het dan zo zeggen. Hoe weet je wat betrouwbaarheid is in een huwelijk? In een relatie?
Ze horen het niet via de kern in het onderwijs. Hè?
Nee, absoluut niet. En vandaag kreeg ik een mail van een oudste die zei ergens van... Ja, we hebben alleen maar studies over de eindtijd, maar ik wil ook graag eens een keer over huwelijk, seksualiteit. Ik zeg, kerel, ik ben helemaal een beetje eens. Dat eerste is goed, maar het tweede is ook belangrijk. En... ja, er is zoveel mis op dit gebied in de gemeente. Ook op heteroseksueel gebied. Het is ongelooflijk, echt. Dat is triest. Maar goed. Mensenrovers, dat... Ja, klopt. Ja. Leugenaars, mijn eigen negende gebod. mensen erover, het achtste gebod. Dat kun je in Exodus 20 lezen, in hoofdstuk 21, vers 16. En nou ja, meinedigen, leugenaars. En het is een kenmerk van het huis van God, is ook waarheid. Hè? Het spreekt waarheid onder elkaar. Leugen is tegengesteld aan het wezen van God. Die niet liegen kan, zegt Paulus ook. De God die niet liegen kan. Dus ons leven moet ook niet door leugen, gekenmerkt worden. Nou, de gezonde leer openbaart God is een heiligheid. Het is God tegen wie gezondigd wordt. De wet is bedoeld om die mensen te brengen tot schuld. En als dat niet gebeurt, zullen ze later, als ze voor de troon staan, door diezelfde wet, en dat is de persoon van Christus, want hij zal ze oordelen, zullen ze dan worden beoordeeld. Nou, vers 11. Volgens de wet, nee. Het gaat in tegen de gezonde leer, zegt hij. Niet tegen de wet, maar tegen de gezonde leer. Volgens het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God. Mooi is dat, hè? Wat is dat, het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God? Wat is het evangelie eigenlijk überhaupt? Het evangelie...
De blijde boodschap.
De blijde boodschap, dat God zijn hart heeft getoond, zijn wezen heeft geopenbaard in zijn Zoon. Johannes 1, vers 16 zegt, want uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen en wel genade op genade. Je hebt iets ontvangen wat je niet verdiende en dat gaat ver, 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 ver uit boven wat je ooit had kunnen bedenken. Als een rechter uitspraak doet in een zaak waar iemand terecht staat, die heeft iemand vermoord en die rechter zegt, ik spreek je vrij, is dat al bijzonder. Hij zegt, ik neem je in mijn huis. Ook al vrij bijzonder. Ik maak je mijn erfgenaam. Ook al vrij bijzonder. Ik adopteer je als mijn kind. Dat is een beetje het idee. Het is nog een beetje een zwak voorbeeld misschien. En God vindt geluk in zichzelf. En wij mogen geluk vinden in hem. Ieder die zich stelt onder de genade... Ja, dat is als de zonneschijn die het leven geeft aan bloemen, planten. Dat is de schepping, de natuurlijke schepping. Maar de geestelijke schepping is dat wij als gelovigen in die zonneschijn van zijn genade bloeien. En floreren en groeien. Want wij moeten niet afwijken van het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God. Want de heerlijkheid betekent is zijn wezen, dat is zijn karakter, dat is zijn hart. Hij is heilig, God is licht en hem is geheel geen duisternis. Johannes 1 vers 5. Je kunt kinderen van God herkennen doordat ze een groot verlangen hebben om de Heere God, de Heere Jezus, te dienen als ware discipelen. Om dat thema terug te komen. Wie mijn woord bewaart, die is waarlijk mijn discipel. Wie mij lief heeft, die houdt mijn geboden. Weet je wel? Dat is aan elkaar gekoppeld. Je zou kunnen zeggen, een discipel is iemand die wil worden als zijn meester. Dat is eigenlijk een heel eenvoudige beschrijving van een discipel. Ja? Nou, waar is die heerlijkheid zichtbaar geworden van God? Op het kruis. Hoe weten wij dat God ons lief heeft?
Hè? Dat is zo gezonde.
Ja. Johannes 4. Hieraan is de liefde van God jegens ons geopenbaard dat hij zijn zoon heeft gezonden. Tot verzoening van onze zonde. Hoe weten wij Gods heiligheid? Hoe weten we hoe heilig hij is? Kijk naar het kruis. Dat hij zelfs zijn eigen zoon tot zonde gemaakt heeft. Dat zegt hoe hij de zonde ziet. Hij haat de zonde. Hij kan het niet in zijn tegenwoordigheid verdragen. Hoe zien we de barmhartigheid van God? Dat is zijn hart. De barmhartigheid heeft te maken met liefde, met ontferming. Op het kruis. Enzovoort. Hoe zien we de wijsheid van God? Op het kruis. De wijsheid van de wereld kwam geen steek dichter bij God. En hij kwam met een man aan het kruis en dat is de wijsheid van God. Heel bijzonder. En daarom heb ik ook die tekst eronder gezet in vers 11. Wij allen nu die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer aanschouwen. Dat is onze verantwoordelijkheid, de heerlijkheid van de Heer aanschouwen. En het woord aanschouwen, wat hier staat, vinden wij ook in 1 Johannes 1. Ik wil dat toch even voorlezen. Het is niet zomaar even zien. Als Petrus en Johannes bij het graf komen, dan staat er: Petrus keek naar binnen. Maar Johannes?
Geen.
Ja, maar hij aanschouwde. Hij nam het in zich op. Petrus was meer van de praktijk. Hij is weg, hup, weg. In 1 Johannes 1 staat wat van het begin af was, vers 1. Wat wij gehoord, wat wij gezien hebben met onze ogen, en dan komt het wat wij aanschouwd. Dat is een mooi woord, hè, Winnie? De telos staat aanschouwd. Dat betekent, je hebt het in je opgenomen. Je bestudeert het. Je wordt ermee vervuld. Als wij de heerlijkheid van de Heer aanschouwen, door de Bijbel te lezen met een afhankelijk hart, dan gaat God ons de heerlijkheid van zijn Zoon stapje voor stapje openbaren. En dan komen wij onder de indruk van deze mens en dan zeggen we: ik wil ook zoals hem zijn. Laat die gezindheid in u zijn, welke ook in Christus Jezus was. En dan staat erachter: wij worden naar hetzelfde beeld veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Het gaat maar door, als door de Heer de Geest. Dus 2 Korinthe 3 vers 18. Ja. Dus samengevat, geen wet in de gemeente. Geen lasten op mensen leggen, maar ze de Christus verkondigen. De heerlijkheid van God tonen. En dat is vooral, ja, mensen leren wat het kruis heeft gedaan met onze oude mensen enzovoort. Dus, en dan komt vers 11. Daar zien we iemand die het tegenovergestelde is van een leraar van de wet. Ik dank Christus onze Heer. Excuses, vers 12. Zei ik vers 11? Hij zegt hier eerst onze Heer, want hij wil Timotheus met zich verbinden. Hij dankt een iemand die de genade heeft leren kennen, is een dankbaar persoon. Die mij kracht gegeven heeft. Dat hij mij trouw heeft geacht en mij in de bediening heeft gesteld. Nou, die bediening bestaat uit het verkondigen van de verheerlijkte Heer, in wie alle wijsheid en kennis van God verborgen zijn. De Heer daarboven is Gods wijsheid, is Gods heerlijkheid. Maar let op wat er staat. Want voordat Paulus tot bekering kwam, was hij al trouw geacht. Dus er zijn mensen die nog niet bekeerd zijn, maar die zijn wel trouw in wat ze doen. Dat is een soort karaktereigenschap. En dan zegt hij in vers 13, mij die vroeger een lasteraar en vervolger en een smader was, maar mij is barmhartigheid bewezen, omdat ik het onwetend heb gedaan in ongeloof. En als de Heer ziet of jij een trouw persoon bent, dan geeft de Heer je een verantwoordelijkheid die past bij die trouw. Hij was toen ongelovig, hij had onwetend, hij had zelfs een rein geweten. Dus je moet je voorstellen dat alle theologische kennis die hij had aan de voeten van Gamaliel, Handelingen 22 vers 3, al die kennis bracht hem geen steek verder in de kennis van de Heer Jezus. Nul, hij was onwetend, zegt hij. Dus theologie, bijbelcursussen, scholen, het is allemaal wel goed. Maar het betekent niet dat je iemand bent die de Heer Jezus kan leren kennen. Dat is echt door het geloof. Door de Heilige Geest. En die kan die dingen gebruiken uiteraard. Maar hij was trouw. Hij was een trouwe vervolger van de gemeente. Hij ging gewoon dwars door alles heen op zijn doel af. En hij week er niet vanaf. En de Heer dacht, die kan ik gebruiken. Dat is iemand die ik als mijn apostel kan gebruiken. Galaten 1 vers 13. U hebt immers gehoord van mijn vroegere wandel in het Jodendom, dat ik de gemeente van God uitermate vervolgde en haar verwoestte. En in het Jodendom meer toenam dan vele leeftijdsgenoten in mijn geslacht. Waar ik een nog groter ijveraar was voor de overleveringen van mijn vader. En wat komt er daarna? Weet iemand dat? Uit zijn hoofd?
Schadegacht?
Ja, dat is... Dat is Filippenzen 3. Maar toen het God behaagde zijn zoon in mij te openbaren. Dat is mooi, hè? God heeft het behaagd om... Die man die daar nu zo woest, daar ga ik mijn zoon in openbaren. Dus hoe kan het dat deze man de genade predikte, omdat hij was iemand die genade bewezen was? En je kunt echt pas de genade van God leren zien als je je eigen hart leert kennen. Verdorven is dat. En wat de vijand van God was ik. En wat ben ik egocentrisch. En toch heeft hij mij barmhartigheid bewezen. Toch heeft hij mij in de bediening gesteld. Dat is heel anders dan de leraars van de wet. Toch? De leraars van de wet zijn vaak mensen die willen zichzelf promoten. Volgelingen krijgen. Maar hij was heel anders. En het laatste vers van vanavond, vers 14. En de genade van onze Heer is meer dan overvloedig geweest met geloof en liefde die in Christus Jezus is. Ik vind het in vers 13 een mooie uitdrukking. Hè? Mij is barmhartigheid bewezen. En dat doet me denken aan Efeze 2 vers 4. Dat hoef je niet op te zoeken hoor. Maar ik lees het even voor. Er staat dit. Maar God, die rijk is aan barmhartigheid, heeft ons vanwege zijn grote liefde, waarbij hij ons heeft lief gehad, toen ook wij dood waren in de overtredingen, levend gemaakt met Christus. Uit genade bent u behouden. En heeft ons mee opgewekt en meedoen zitten in de hemelse gewesten in Christus. Dat is toch bijzonder? Hè? We waren niet allemaal zo'n vervolger van de gemeente als Paulus dat was. Maar in zijn leven was de genade nog groter. Eigenlijk. En dan zegt hij, meer dan overvloedig met geloof en liefde die in Christus Jezus is. Dat heeft hij ook nog gekregen, geloof en liefde. Maar die hebben hun voorwerp en hun bron in de Heer Jezus. Het is niet een geloof uit hemzelf. Het is geen liefde van hemzelf. Het is een liefde uit een rein hart, maar die liefde is vanuit de Heilige Geest. Vanuit de Heer Jezus Christus zelf. Al deze rijkdom van genade is in Christus te vinden. Buiten hem heb je niks, in hem heb je alles. Want hoeveel beloften van God er ook zijn, in hem is het ja, daarom is ook door hem het amen, tot heerlijkheid van God door ons. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft,
heeft het leven niet.
Nee. Wat zeg je?
Het is best hard, hè?
Ja. Maar dat is ook logisch, want het leven is in de Zoon. En ons leven, het leven uit Adam, dat staat van de duivel. Dat is ikgericht, dat is hoogmoed, dat is begeerte enzovoort. Maar het leven is in zijn Zoon, dat is het leven. Niet mijn wil, maar uw wil enzovoort. Dus ja, en als je deel hebt aan hem, heb je het leven. Want hij woont in ons. En wij in hem.
Mensen zeggen, ik heb niks met Jezus. Ze gaan wel naar de kerk, maar ze hebben niks met Jezus.
Ja, dat is onmogelijk. Dat is hetzelfde als dat je in een Ajax stadion gaat en zegt, ik ben van Feyenoord. Hè?
Ja, tribunes afgegooid.
Ja, maar Christus Jezus is de kern, de inhoud van het christendom. Hij is het doel daarvan. En God de Vader is van eeuwigheid af al vervuld met zijn Zoon. Het was een vreugde voor hem. En dan wil hij zo graag ook mensen dat leven geven. Dat leven dat bij de Vader was en ons is geopenbaard. Dat leven wat gemeenschap, relatie, heiligheid, licht, liefde, waarheid, gerechtigheid. Al die dingen zijn allemaal het leven. En als je zegt ik heb niks met Jezus. Ja, dan ben je ook geen christen. Dan ben je niet opnieuw geboren. Dan wie mij lief heeft, bewaart mijn geboden.
Vraag je af of ze ook nog ooit de evangelie heeft gelezen.
Dat is het lastige.
Het is zelfs een predikant. Ja, dat is het is een zij. Ja. Oh. En ze predikt zelfs.
Ja? Ja? En wie zegt dit? Ernstig? Ja, ik heb het zelf ook geroepen toen ik 20 was. En ik naar catechisatie ging. Elke 2 weken of elke maand. En dan was er ook een dominee. En dan kregen we allemaal les en zo. En En ik vond het allemaal interessant, maar Jezus, dat zei ik ook al. Je hebt niks met Jezus. Maar dat was ook niet, ik was ook niet opnieuw geboren.
Nee,
ik had nog niet gezien wat het evangelie inhield. Goed, lieve mensen. Als er nog vragen zijn, dan mag je dat nu doen. Maar anders zou ik zeggen, dit was voor vanavond wel weer goed.